Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Sinds juli 1903 woont Pater Jules de Wolf in de missiepost van Tafakung en het nabijgelegen Yu Long Yong. Samen met pater Frans de Boek zijn ze verantwoordelijk in deze regio van de grote missiepost van Santaho. Het is gelegen in het noordwesten van de grote Ortos-provincie. Confrater Frans de Boek was afkomstig uit de streek van Dendermonde, Buggenhout, en was samen met pater Jules voor het eerst afgereisd naar China in 1899, om enkele maanden later, in de late zomer van 1900, met 15 paters, waaronder onze pater Jules, te vluchten via de Gobi-woestijn naar Vlaanderen omwille van de Boksersopstand. Pater Frans de Boek overleed op 26 december 1917 in China als gevolg van zijn toewijding bij de verpleging van pestpatiënten. De paters en de christenen beleefden enkele spannende maanden met roversbenden die er rondreden, maar konden dan rekenen op de Belg, Paul Splingaert, die het gemaakt had in China tot een hoge mandarijn, zoals de pater omschrijft, kolonel de l'armée impériale. En zo komen we aan een brief van 3 mei 1904, geschreven vanuit zijn missiepost in Tafakung. Een brief, ook weer geschreven aan zijn broer pater Jozef, werkzaam in het noordoosten van China. Maar van bij aanvang van deze brief heeft pater Jules het onmiddellijk over een wereldgebeuren die ondertussen was begonnen. Beste Jozef, wat nieuws daar bij u? Wij weten nu dat er een oorlog is tussen Rusland en Japan. Het zal u misschien verwonderen dat ik mijn brief daarmee begin. Het is dat wij er verre vanaf wonen en soms denken dat die oorlogsberichten in Mandsjoerije, dichter bij u, ook onlusten zouden kunnen verwekken, of tenminste invloed hebben op uw werk, of belemmeringen veroorzaken in een vrije doorgang. En ik zocht het even op. Deze oorlog tussen 8 februari 1904 en 5 september 1905 kwam voort uit de aanspraken van het Japanse keizerrijk op het keizerrijk Korea en Mandsjoerije. Deze laatste ligt in het noordoosten van China en zuidoosten van Rusland. In 1904 bezette Rusland inderdaad Mandsjoerije. Als reactie hierop verklaarde Japan, gesterkt door de Britse alliantie, de oorlog aan Rusland. Deze oorlog werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van Japan. De climax was de slag bij Mukden op het land en de slag bij Tsushima op zee. De Japanse overwinningen op de Russen verrasten de westerse waarnemers. En deze oorlog verlegde het machtsevenwicht in Oost-Azië en maakte Japan tot een grootmacht. En zo lazen we reeds in de brieven van Pater Jozef, die we doornamen in de eerste reeks van Nonkel Pater achterna, hoe tijdens zijn eerste heenreis naar China met de stoomtrein in september 1903 er reeds duidelijk spanningen in de lucht waren. Pater Jozef schreef toen: op sommige wagons van derde en vierde klasse hebben de Russen het oude woord Kitai of Katai geschilderd. Het is de Russische naam voor China. En dagelijks zien we Russische krijgslieden die vervoerd worden. Meestal Kozakken met hun hoge astrakanmutsen. En we zien ook al eens goederwagons geladen met kanonnen. In de Echo de Chine lees ik dat er in Mantsjoerije 40.000 Russische soldaten zitten. En hogerop in Irkutsk en Vladivostok nog 100.000 die gereed staan. Daarna schrijft onze pater Jules in zijn brief aan zijn broer nog over de laatste berichten in verband met de rovers die we al hebben voorgelezen in de vorige uitzending. Ten slotte vermeldt hij de overplaatsing van zijn confrater Frans de Boek en de aankomst van een nieuwe confrater bij hem. Sedert 4 dagen is pater Pijke nu bij mij pastoor in Tafakung, in plaats van pater de Boek, die naar de streek van Santahoe is vertrokken om er een nieuwe kerk te bouwen. Pater Gentiel Pijke was afkomstig uit de gemeente Horebeke in de Vlaamse Ardennen en vertrok voor het eerst naar China in september 1901. En dat moet dan samen geweest zijn met pater Jules, die dan voor de tweede keer was opgetrokken. En de brief eindigt met: beste Jozef, daar ik nu, rechtuit gezegd, geen ander nieuws weet, zal ik maar stoppen met deze brief. Je kunt dus deze brief verder zenden naar vader en moeder Jules. Een goede 3 weken later, op 29 mei 1904, schreef pater Jules een volgende brief, maar deze keer rechtstreeks naar zijn ouders, vanuit Tafakung. Beste ouders, broers en zusters, God zij gedank, het is hier al rustig en vrede. God zij geloofd dat het met u lieden al om ter best gaat van gezondheidswege. Ik ontving gisteren een brief van zus Leonie, geschreven op 28 februari en gekomen langs Shanghai. Aan de inhoud die ze schrijft, denk ik dat er, spijts de oorlog tussen Japan en Rusland, die begon in februari, er geen brieven verloren zijn gegaan. Ze zijn wel langer onderweg. En de pater vermeldt aan zijn ouders hoe het een tijd onveilig is geweest met rovers, maar dat het gelukkig niet gericht was tegen de kerk en de christenen, maar uit persoonlijke familievetes. En hij vermeldt ook hoe Pauls Plingaard tot 3000 soldaten kon optrommelen om de rovers te pakken of ze toch ver weg te krijgen. En hij schrijft ook nog: de oorlog tussen Rusland en Japan gaat eigenlijk China niet rechtstreeks aan. En volgens de North China Herald en andere gazetten van Shanghai blijft China wel zo slim om er niet tussen te komen. Ook Jozef in zijn brief aan mij schrijft er niets speciaals over. Het is alleen, moesten de Russen lelijk achteruit gaan, dat de Japanners dichter bij zijn missiebuurt zouden kunnen komen. Maar anderzijds bevindt Jozef zich op Mongoolse grond en geen Koreaanse, nog Mandsjoerijse grond. Met Sacramentsdag ga ik naar de grote missiepost van Santa Ho voor een weekje verlof. Ik mocht dat al met Pasen doen, maar het schikte zich niet goed. Nu zal ik eens die mooie sacramentsprocessie al daar zien. Het is maar dat er zo ene processie is in het ganse Ortosland. Het is een toeloop van volk, zoals in Brugge op Heilig Bloeddag. En dan zijn er de kanonschoten, het klokkengeluid, vlaggen en klaroenen, soldaten te voet en te paard, overal versieringen, koekenbrood met rozijnen, enzovoort enzovoort. Dat zal wat zijn. God zegene en beware u lieden allen. Groet voor mij geheel de familie en al de vrienden en bid voor mij. Vader en moeder, grootmoeder, een kruisken alstublieft voor genegensten in Christo. Jules de Wolf. En zo volgt er een volgende brief gedateerd op 15 juli 1904 terug aan zijn ouders. Beste broers en zusters, grootmoeder en bloedverwanten, over een tiental dagen ontving ik ullenbrief. Wat vader schrijft over de Russisch-Japanse oorlog, wisten wij hier ook reeds, en tamelijk goed, door onze bisschop Monseigneur Bermijn en de North China News. Daar staan altijd de laatste nieuwkens in van geheel de wereld, langs de draad, de telegraaf, vanuit Shanghai. De North China Daily News was een Engelstalige krant in Shanghai en was de meest invloedrijkste buitenlandse krant uit die tijd. De krant werd voor het eerst gepubliceerd op 3 augustus 1850. En ik lees verder. Het laatste dat we vernamen over de oorlog was de slag van Qianliensheng door de Russen verloren. Dat was inderdaad op 1 mei 1904 met zware verliezen. Over die oorlog zelf weet het volk al hier bijna niets. Enkel wat uit een papier aangeplakt door de Mandarijnen, om te laten weten dat Japan en Rusland aan het vechten zijn, maar dat China daar niets mee te maken heeft, en dat de mensen mogen gerust zijn en ongestoord hun leven verder mogen zetten. In een brief geschreven aan pater Jules had zijn vader laten opmerken dat hij van hem al redelijk lang geen brief meer had gekregen. Maar pater Jules schrijft dan dat hij wel een drietal brieven heeft geschreven naar broer Jozef sinds half vasten, met de melding ze door te zenden naar huis. Dus waarschijnlijk dat broer Jozef nog niet veel tijd had om ze door te sturen, of ook door de vertragingen ten gevolge van de oorlog. Eigenlijk heb ik maar weinig nieuws te schrijven. Geen nieuws, goed nieuws. We leven hier gerust in de Heer. De streek hier is nu gezond, en men hoort zelfs over geen enkele ziekte. Overstromingen zijn er wel, door de vloed van de Gele Rivier, verleden herfst. Maar dat verschilt van jaar tot jaar. Hier bij ons regent het wel, meestal nooit genoeg voor de oogst. En daarom hier graaft men vaarten en dijken en grachten om het land op tijd onder water te zetten als de gele stroom hoog staat. Deze heeft zijn getijden in de lente, in de zomer en de herfst. Soms komt het water enige dagen te laat, of dan komt er zoveel dat men het niet te baas kan, en dan soms te weinig. Maar daar hangt wel vanaf of de oogst dan goed is of niet, of redelijk of tegenslaat. Bijvoorbeeld deze zomer kan men nu al zeggen dat men niet bijzonder veel zal winnen, maar dan toch tamelijk genoeg. Alleszins, die dijken en die grachten moeten elk jaar opnieuw goed onderhouden worden om te veel of te weinig water op te vangen voor een goede oogst. Bijvoorbeeld, in de streek van Sia-Inktzee, meer naar het zuiden, verzanden die vaarten van langzaam meer en van jaar op jaar is er minder oogst. Misschien gaat het zelfs helemaal om zeep. Is er hier dan bij ons overschot, dan wordt dat verscheept naar Ginder, stroomopwaarts, of naar Pao Tau, meer naar het oosten, stroomafwaarts. En dat is goed voor de boeren hier, want dan krijgen ze daarvoor wat geld. Maar dat is niet elk jaar zo, en soms moet er ook opgekocht worden, en dan slaan hier alle prijzen op. En de mensen hebben het hier al niet breed. Ons volk is nu volop met het zomerwerk bezig. En zo hebben wij in die periode ook wat tijd om rond te lopen in de streek, om eens naar de grote missiepost van Santa Ho te gaan, om wat te hovenieren enzovoort. Ge zou eens mijn hoveniershof moeten zien. Mijn aardappels, radijzen, inlandse en uitlandse boontjes en erwten, Spaanse tarwe, mosterdzaad, komkommers, meloenen, enfin, al wat goed is. Wat er ook goed is gelukt, zijn de spergels, de asperges. Pater Pijke, die hier nu onze pastoor is in Tafakung, dat is een felle hovenier. Maar als hij echt wil genieten, komt hij naar hier bij mij bonjouren in Yulongyong tegen de middag. Het is ook omdat mijn hof er beter ligt om te zaaien, omdat ik het nieuwe water er op tijd kon aanbrengen. Zijn eigen groensels in Tafakung waren verdroogd. Mijn confrater Pater Pijke is ook een goeie duivenmelker. Er was een oud duivenkot. En hij heeft er gauw een daksken opgelegd en wat duiven gekocht, oude en jonge. En de eerste keer dat hij ze losliet, bleven de twee snelsten weg van al de rest. Hier duiven houden is geen kunst. Er is ook een soort wilde, bleekblauwe duiven. Die vliegen in groep en die schiet men dan af om er een te eten. Ook zijn er tamme duiven, zoals bij ons. Maar hier houden ze geen prijskampen. Men hangt hier versleten manden onder het dak en de duiven broeien er en groeien er. Maar ze hebben wel lelijke vlooien. Maar als men het in het groot wil doen, dan bouwt men een duiventoren uit gedroogde aardebrokken, trouwens zoals de meeste huizen hier, en in die toren is er een kamerke met in de binnenkant van de muur gaten voor de nesten iets groter dan een sigarenbakske. Het dak bestaat uit leem en hangt langs alle kanten over de muur om de katten af te weren. Te midden is er een opening met een pardakske afdak alwaar de duiven in en uit kunnen en zo zitten ze er vrij van vijand, regen en wind. Op de zijkant van de toren is er dan een deurke met een slot. All right, ik had hier dan ook rap mijn toren en 5 duiven. Maar ik heb het nu nog afgesloten, ze mogen er nog niet uit. Maar er komen er ook van elders en die zoeken dan hoe ze erin kunnen geraken. Wacht maar. Binnenkort zullen we dagelijks een duivenpost hebben. Maar dan is er een erg probleem met de stekvogels, de sperwers, die de duiven aanvallen. Daarvoor verkoopt men in de steden fluitjes, die men aan de staart kan vastmaken. En hoe rapper de duiven vliegen, hoe beter de wind erin fluit, en dan blijven die stekvogels weg van de duiven. Een andere plaag van de boeren zijn de honderden fazanten of korhaans en hazen. Anderzijds zijn ze wel allerbest om te eten in de zomer, als het andere vlees dan moeilijk bewaart. Daarnaast heb ik hier nog 9 kikskes lopen en die leven van hetgeen mijn paard, mijn schurkske, verliest. Zo zijn hier ook een ezel en een hond, ook een melkkoe en een varken. U ziet het, beste ouders, het is hier een ferme modèle, een modelboerderij en melkerijschool. Het aantal nieuwe bekeerlingen zal wel stijgen. Nu wonen er in de streek weinig mensen, omdat er nog veel land is zonder watervoorzieningen met die grachten en vaarten. Maar tussen Santaho en hier legt men verschillende nieuwe dorpen aan, zoals Manhui, een 30 li 15 kilometer west van Tafakung. Ook mensen uit het verdere Siaingtse komen hier wat grond bezaaien, omdat bij hen de gronden niet meer goed zijn. Ze moeten dan wel een deel van de oogst afstaan om onze onkosten voor het aanleggen van de watering van de grachten en de vaarten te dekken. De mensen hier, die ver van de steden en de afgodentempels wonen, bekeren zich betrekkelijk gemakkelijk. Maar vooral de opkomende kinderen, de volgende generaties, zijn meestal later zeer goede christenen. God zij gedankt, allen gegroet. Vader en moeder en grootmoeder, een kruisken alstublieft. Jules.